Je luistert naar de At The Money podcast, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, start-up en investment analyst bij Golden Eggcheck, en in deze aflevering spreek ik met Marcel van der Heijden, partner bij Fortino Capital. Fortino is een Belgisch-Nederlands fonds dat investeert in Noordwest-Europa in B2B SaaS-bedrijven. Dat is een competitieve markt, dus wat is het onderscheidend vermogen van Fortino? Marcel legt het uit. En verder, in het afgelopen half jaar heeft Fortino 3 exits gerealiseerd naar Amerikaanse bedrijven. Hoe is dat gegaan en wat is de rol van Fortino geweest? Je hoort het in deze aflevering van At The Money.
Ik ben Marcel van der Heijden, partner bij Fortino Capital in Amsterdam.
Ja, leuk om jou te spreken, Marcel. Ik was even benieuwd, hè, want misschien gaan we niet in detail door je hele carrière tot nu toe, maar even op vogelvlucht dan. Dus je hebt een bedrijf eerst opgezet, hè, Dynamic Systems Research. Je hebt wat managementfuncties gehad bij Vodafone en Microsoft. En uiteindelijk ben je het investeringsvak ingerold bij Speedinvest.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Wat trok je aan in dat investeringswereldje?
Ja, het was eigenlijk een vrij toevallige samenloop van omstandigheden. Een van mijn co-founders kwam in contact met een aantal Oostenrijkers. Dus het bedrijf waar hij werkte, VeriSign. In de US kocht een Oostenrijks bedrijf, het grootste aggregator van sms-verkeer in Europa. Mm-hmm. Heeft dat geïntegreerd en nou, in verloop van tijd. Oostenrijkers gingen weer terug naar een earn-out en besloten een investeringsfonds te starten, een VC-fonds te starten. En die co-founder van mij sloot zich daarbij aan en op een gegeven moment nam hij contact met mij op. Ze zochten iemand voor een start-up waarin ze hadden geïnvesteerd. Ik was toen eigenlijk net op weg naar buiten bij Microsoft, we hadden besloten om weg te gaan en hij zei van, goh, wil je niet CEO worden van een start-up? Leek me niet een goede fit voor mij.
Okay.
Maar hij zei toen ook van, ja, we zoeken eigenlijk ook nog een partner in de US.
Waarom was eigenlijk niet een goede fit? Want, omdat het een start-up was of gewoon specifiek die start-up?
Nou, omdat het een start-up was en ik was ook, ik had eigenlijk een sabbatical, dus ik was ook niet echt op zoek naar iets nieuws.
Nee, dan moet je handen weer heel vies gaan krijgen waarschijnlijk.
Ja, en ik kwam net uit Microsoft, een grote onderneming. De start-up zat niet echt in mijn, zat niet echt op mijn radar screen, zeg maar. Ja. Maar goed, we waren een beetje aan het praten en ik was erg geïnteresseerd in wat hij deed in dat fonds. Het was voor hem ook de eerste keer dat hij dat deed. En hij zei van, ja, we zoeken eigenlijk nog een nieuwe partner in de US. Die helpt om de Europese technology companies waar Speedinvest in investeerde en nog steeds in investeert, om ze te helpen de US-markt te veroveren, de US-markt te ontwikkelen. En dat sprak me wel aan. Het gaf mij de mogelijkheid om de ervaring die ik had opgedaan in het verleden. En dan moet je denken aan zeg maar product management, maar ook commerciële ervaring bij Microsoft 7 jaar. Om dat te gebruiken om kleine, jonge technology ondernemingen te helpen om het grote Amerika en Silicon Valley te veroveren.
Ja, ja.
Dus dat was een goede combinatie. Het was voor mij een combinatie van gebruiken van mijn ervaring uit het verleden.
Ja.
En dat te combineren met het leren, eigenlijk het leren van een nieuw vak, namelijk investeren.
Ja.
Ik was natuurlijk founder geweest vroeger, dus ik wist wel iets vanaf. En de filosofie van Speedinvest was ook om een venturefonds te bouwen, wat we zelf allemaal als founders nooit hebben gehad.
Heel veel operationele ondersteuning, hè?
Heel veel operationele ondersteuning, in het algemeen founder-friendly en ook weten waar je over praat. Dus de founders en investeerders te bieden die snapt wat het is om een start-up te bouwen en niet een financial banker te zijn.
Spreadsheet manager, ja. Ja. Hey, zijn er, ik weet niet of dat is samen te vatten hoor, maar zijn er bepaalde lessen om die sprong dan te maken voor Europese bedrijven naar Amerika, was er een soort playbook of zo die je steeds kon gebruiken voor die bedrijven van Speedinvest die dan naar de Amerikaanse markt wilden veroveren?
Nou ja en nee. Hè. Kijk, als je denkt aan enterprise sales bijvoorbeeld, dan zijn er zeker playbooks en do's en don'ts en manieren waarop je dat kunt structureren en efficiënt kan proberen te doen. Als het gaat om het veroveren van de Amerikaanse markt en zeg maar voet aan de grond krijgen in Silicon Valley, waar ik 5,5 jaar heb gezeten, dat was voor ons eigenlijk ook wel nieuw voor Spear Invest en zeker voor mij. Mijn co-founder komt uit San Francisco, uit de Bay Area en die woonde daar ook weer. Dus het was voor hem wat meer natuurlijk, zeg maar. Voor mij was Silicon Valley nieuw. Mijn commerciële ervaring was natuurlijk nuttig sowieso als het gaat om enterprise sales. Maar in Silicon Valley had ik geen netwerk. Maar de andere investpartner die er zat, die komt daar vandaan en die is daar opgegroeid. Woonde daar weer. Dus we hadden via hem een goed lokaal netwerk. En ja, de cultuur in Silicon Valley is eigenlijk heel erg open. En het is eigenlijk heel makkelijk, veel makkelijker in Europa en toen om met iedereen in contact te komen. En dat kan zijn met andere investeerders. Je kunt met vrij senior mensen in grote ondernemingen heel makkelijk in contact komen als je het juiste verhaal hebt. Hè? Dus het bouwen van een netwerk is daar eigenlijk een stuk makkelijker dan hier. En het is belangrijk, ook voor Amerikanen, dat ze met iedereen praten. Ze willen graag met iedereen praten. Ze willen graag snappen wat er speelt. En als ze dat niet doen, dat is een risico.
Ja, precies. Goeie. En even kijken, dan maak ik even een sprongetje in de tijd, denk ik. Want je bent afgelopen jaar begonnen bij Fortino Capital. En dat is een Belgisch fonds, maar je bent specifiek in Nederland gekomen om het team hier te versterken. En ik was even benieuwd, want de meeste, zeg maar, grote pan-Europese VC's die kiezen eerder voor een kantoor in Londen of Berlijn of Stockholm of zo. Jullie zitten dus in België, in Antwerpen dacht ik, maar ook dus in Amsterdam. Dat zit heel dicht bij elkaar. Dus waarom, dacht ik toen, vinden jullie het belangrijk om in Nederland het team te bouwen en dus voeten aan de grond te hebben?
Ja, dat is een beetje historisch bepaald, zou ik zeggen. Dus Fortino is in 2013 gestart, inderdaad in België. De founding partners zijn Belgisch en Nederlands. Dus Duco Sikkingen is een Neder-Belg, een Nederlander die al lang in België woont en werkt. Aad is een Belg. En ze zijn er begonnen en dat is waar ze wonen. Dus dat is vrij natuurlijk. Op een gegeven moment. Je investeert in de regio, of in ieder geval zijn begonnen te investeren in de Benelux-regio. Nou ja, dan zie je dat je Nederlandse markt wat groter is dan de Belgische markt. Je ziet wat meer opportunities in Nederland dan in België. Op een gegeven moment zie je talent in Nederland dat je aan je wilt binden. Dus het was eigenlijk heel natuurlijk om een Amsterdams kantoor te openen. Fast forward, we investeren nu natuurlijk nog steeds in de Benelux. We kijken veel naar Frankrijk, meer met het Belgische team. Het Nederlandse team kijkt wat meer naar Duitsland, af en toe naar de Nordics. Dus eigenlijk, we hebben twee kantoren. We zijn officieel een Belgisch fonds, maar we denken over onszelf en ik denk dat we ook acteren als een pan-Europees fonds. Moet ik wel aangeven dat gegeven de grootte van het team, we niet veel tijd in Italië doorbrengen, maar we zijn heel regelmatig in Duitsland. We zijn in Londen, we zijn in Parijs. Dus ja, waar ons kantoor zit is eigenlijk wat minder relevant voor ons. Waar het ons om gaat is waar vinden we de opportunities die we interessant vinden, waar vinden we de founders die we interessant vinden.
Ja, tegelijkertijd zie ik in de markt ook wel fondsen die, nou, die iedereen wordt natuurlijk net wat groter. Ook nieuwe fondsen wordt net iets groter. En veel VC's, ook in Nederland, die willen wat meer de rest van Europa gaan bedienen. Maar die kiezen er dus wel voor om ook een kantoor in het buitenland te doen. Ja, nu weet ik niet of jullie daar plannen voor hebben of zo. Of zeg je van, nou ja, nu, laten we zeggen, door corona misschien wel, zijn we gewend juist om alles wat meer op afstand te doen.
Ja, dat sowieso, hè? Maar dat is al een hele tijd zo. Nee, kijk, ik sluit het zeker niet uit. We hebben er wel eens met Duitse collega's over gesproken. En die raden ons dan vriendelijk aan van, goh, kom nog snel een keer langs. Maar open geen kantoor hier, want dan word je competitief.
Ja, precies.
Maar
Ah, dus
overigens.
nu heb je dat vriendelijke nog wel, dat je ze meer partners bent dan concurrenten misschien.
Ja, ja. Ja, het is natuurlijk een half grapje, maar kijk, we kunnen een kantoor in Berlijn openen of in Londen of waar dan ook. En misschien doen we dat ook wel een keer. Maar goed, je moet daar de juiste mensen vinden. Je moet een zekere kritieke massa hebben daar. Op dit moment denk ik eigenlijk dat het prima gaat. We kunnen gewoon reizen. Het is allemaal een uurtje vliegen. En we hebben de eerste deals gedaan. Het bevalt heel goed. We hebben goede partnerships daar. Dus mogelijk dat we het nog een keer doen. Maar het staat niet op de korte termijn roadmap.
Oké. Even kijken. Jullie hebben dus jullie investeren nu vanuit je tweede fonds. 105 miljoen, als ik het goed heb. De focus is B2B SaaS nu. Dat was voor mij bij het eerste fonds niet per se zo. Want Bloemon hebben jullie in geïnvesteerd. Dat is misschien wel de bekendste deal voor de mensen in Nederland. Omdat het natuurlijk ook heel erg consumentenproduct is.
Ja.
Nu dus wat meer B2B SaaS. Dat is ook alweer een competitieve space. Hè? Want ik ken genoeg VC's die in B2B SaaS investeren. Zeker als er al wat tractie zit. Hoe zie jij dat? En hoe denken jullie dan de juiste deals te kunnen winnen?
Ja, ik denk het eerste fonds was misschien een beetje de Fortino zoeken naar de juiste weg en de juiste sweet spot. Nou, daar zijn we nu wel uit en helder over. B2B, SaaS en software, dat is een hele grote, hele brede markt. Kijk, de manier waarop wij ons proberen te differentiëren is op een aantal manieren. Eén, proberen gewoon goede investeerders te zijn, founder-friendly partners voor de entrepreneurs. Nou, dat klinkt simpel en dat klinkt vrij generic. Maar
ja, ook niet heel uniek.
Niet heel uniek, maar ik denk dat er wel een verschil is hoe de verschillende partijen dat doen. Maar kijk, en op de andere kant van de strategie is dat we mensen in ons netwerk hebben, maar ook bij ons op de payroll hebben, operationele partners die met een hele diepe expertise, kennis van zaken en ervaring, als het gaat om bepaalde belangrijke onderdelen van het schalen van een onderneming. En dan moet je natuurlijk denken aan sales. We hebben nu twee mensen waar we heel nauw mee samenwerken, die heel nauw met onze portfolio samenwerken. Als het gaat om het opzetten, dus het bouwen van het plan, het bouwen van een organisatie, en dan hebben we het ook over de commerciële organisaties, en het optimaliseren van de executie van zo'n team. Dus dat zijn mensen die grote salesorganisaties hebben geleid, country manager zijn geweest van grote software, technology ondernemingen in Europa. En die hebben gewoon een enorme ervaring, maar en zijn erg senior, maar zijn ook in staat om dat heel erg goed te vertalen naar de praktijk van alle dag in een start-up. En dat is niet altijd makkelijk. Hè? Het is soms makkelijk om high-level dingen te roepen, maar het is veel lastiger om het actionable te maken.
Concreet te maken, ja.
Ja, voor een klein, vaak onervaren team. Of misschien een team dat misschien technisch heel sterk is, maar commercieel nog niet veel ervaring heeft. Nou, die mensen zijn aan boord.
Die staan bij jullie op de payroll en die helpen dus gedurende langere tijd of misschien juist heel kort, maar om in ieder geval die organisatie waar jullie in investeren, om die op die manier dus operationeel ook te ondersteunen.
Dat zijn partners en advisors die we aan ons, die bij ons team horen.
Ja.
Dat doen we ook aan de HR-kant. We hebben Joe is een HR-partner bij ons. Die heeft vorig jaar, en ze kwam volgens mij ergens mid vorig jaar aan boord. Moet ik even het goede nummer zeggen. Volgens mij was 47 mensen geplaatst binnen ons portfoliobedrijf. Nou, dat is een enorme hulp, zeker voor de wat vroegere ondernemingen, om zo'n ervaren iemand aan boord te hebben.
Ja.
Ik kan adviseren over, oké, hoe zet ik nou eigenlijk een recruitmentproces op? Waarvoor ga ik hiren? Wat is de tooling daaromheen? Wat is het proces? Welke vragen moet ik stellen? Ze kan daar buiten een adviserende rol, zeg maar, kan ze ook een stuk van die recruitment zelf op zich nemen. Ja, dat zijn gewoon resources die van onschatbare waarde zijn in een heel kritiek stadium van een start-up.
Ja, dus, en dat zijn dus ook de argumenten precies waar jullie starters mee kunnen overtuigen om voor jullie te kiezen in plaats van een van die andere investeerders.
Ja, exact. Dat zijn, we betrekken ze ook bij het due diligence proces bij wijze van spreken, zodat ze met de founders spreken, de founders kunnen zien met wie zij gaan werken in de toekomst. Mm-hmm. Ze geven ons wat meer inzicht in hoe zo'n jonge start-up dan in elkaar zit. En verder hebben we natuurlijk de portfolio. Dus we kunnen wel denken dat we enorm slim zijn, en dat zijn we natuurlijk allemaal. maar we hebben een portfolio van founders die dat ook allemaal hebben meegemaakt en vergelijkbare problemen hebben, hopelijk hebben opgelost. Mm-hmm. Dus we doen ook veel werk om te zorgen dat we binnen de portfolio best practices delen, dat founders elkaar kunnen mentoren, elkaar kunnen supporten, elkaar weten te vinden. Dus we proberen eigenlijk een soort community te bouwen.
Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar, omdat ik ook dat soort plannen heb. Ja. Maar is er iets wat je ziet dat heel goed werkt? Dus kijk, founders zijn natuurlijk allemaal druk. En ik zie ook wel dat ze bereid zijn om hun kennis te delen en ook heel eager zijn om nieuwe dingen te leren. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat de juiste personen bij elkaar komen dan?
Ja, dus op een aantal niveaus. Dus we hebben zeg maar op het meest generieke niveau hebben Slack channels, Notion sites, waar wij informatie delen met de founders. Founders met elkaar kunnen communiceren en informatie delen. Dus dat is meer de laagdrempelige van de zaak. We organiseren, volgens mij hebben we er 13 gedaan. Ik weet niet precies volgens mij 13 vorig jaar gedaan. Maar we organiseren ongeveer maandelijks wat we noemen CXO calls. En dan nodigen we de founders uit, de C-level mensen in de portfolio uit voor een call. Een interne call, dus in de portfolio. Waarbij vaak een van de founders uitlegt en spreekt over hoe ze hun marketing hebben geschaald. Een sales team in Duitsland hebben gerecruiteerd en ingericht. En
precies.
Kan aan de kant zijn, kan aan de HR kant zijn. Hoe ze uit een founder conflict zijn gekomen.
Dat is super, super waardevol, denk ik. Ik geloof heel erg in dat peer-to-peer.
En dat is 100% peer-to-peer. Dat zijn de topmensen in die ondernemingen. Ja, en dan daarbovenop hebben we nog meer ad hoc. Een founder ergens moeite heeft met iets. En dan praten we natuurlijk binnen het team over. Dan is er een kans dat een founder ergens anders dat al heeft opgelost. Of een keer heeft meegemaakt. Maak even de connectie one-to-one. En dan that's it.
Ja. Goeie. Ik was er even benieuwd, want naast investeren in startups heb je eigenlijk een soort duale investeringsstrategieën dat jullie ook in, hoe noem je dat, growth? Het is een beetje lastig te definiëren misschien wat dat is, maar wat meer latere fase bedrijven, wat misschien wat meer private equity-achtige manier van investeren. Ja. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? En is dat dan heel erg gescheiden van elkaar? Of zie je dat het doorloopt van venture naar growth? Of juist dat de teams samenwerken of zo? En hoe doen jullie dit?
Ja. Dus het is heel erg van elkaar gescheiden. Het zijn twee aparte fondsen met twee vrij verschillende investeringsstrategieën. Je gaf al aan, wat we noemen Growth Fund, is eigenlijk een private equity strategie. De bedrijven zijn...
Zo meerderheidsbelang en dat soort dingen?
Kan een meerderheidsbelang zijn. Misschien niet in het begin, maar kan opgebouwd worden. Er zijn vaak bedrijven die al winstgevend zijn of snel winstgevend gemaakt kunnen worden. Misschien niet zo hard meer groeien organisch. Waar we ook veel buy and build doen, dus veel M&A, zeg maar.
Ja.
En dat is een apart team met een aparte skillset, een aparte investeringsstrategie, aparte ZLP's. En waar ik onderdeel van ben, is ons venture fonds. En wij doen klassieke venture investeringen. Dus dat zijn bedrijven die zeker niet winstgevend zijn, vaak hard groeien. En dat is een hele andere manier van kijken naar de markt, hele andere resources die founders nodig hebben. En het is een heel, heel apart team dat eigenlijk heel autonoom werkt. Goed, we zijn allemaal onderdeel van 1Fortino. Dat betekent dat we wel informatie delen. En willen delen en kunnen delen. Ja, dus er is echt wel synergie tussen die twee teams. En een goed voorbeeld hiervan is, we hebben de laatste tijd vrij veel exits gehad binnen het venture team. En de M&A capability, de transactionele capability, zit bij ons echt in het groeiteam. Dus en dat is voor ons, voor het venture team, super handig. Want dan kunnen we gewoon gebruik maken van die ervaring in het groeiteam. En die lopen dan met ons mee in zo'n traject. Kunnen ons en de founders ook trouwens goed begeleiden, goed van advies dienen, de juiste adviseurs erbij zoeken. Dus daar zie je echt wel een hoop added value.
Ja, precies. Ah, goeie. Wat me dan wel opvalt, je noemt het groeiteam, maar net zeg je dat ze eigenlijk niet meer zo hard groeien.
Ja, dus de namen noemen het growth team. Dat heeft meer met de grootte van die ondernemingen te maken. En vaak is het een stuk meer omzet dan inderdaad de groeisnelheid.
Precies.
Ja.
Hey, en over die M&A's gesproken, die exits die jullie hebben gehad vanuit het Venture Fonds.
Ja.
Je gaf mij al aan even het laatste, ik weet niet, het laatste jaar denk ik dat je noemde. In ieder geval recent hebben jullie 3 exits gehad en die waren allemaal naar Amerikaanse bedrijven.
Ja.
Misschien heeft dat met jou te maken, dat weet ik niet precies, maar kun je daar wat meer over vertellen?
Ja,
Hoe is dat gegaan?
het is eigenlijk dus in de laatste 3 maanden, hè? Dus november,
3 maanden,
december.
ah oké, okay. Heel recent dus.
Ja, dus het kwam allemaal heel snel achter elkaar. Okton is gekocht door 3D Systems uit de US, listed company. Reacta is gekocht door IBM. Natuurlijk ook een listed company. En Insighted uit Amsterdam is gekocht door Gainsight. Eigenlijk
Ik vond de naam mooi.
een partner, een oude partner van Insight en een trouwe partner van Insighted. Maar wel een maatje groter. En die zagen wel de toegevoegde waarde van een acquisitie.
Ja,
Hoe is dat gegaan? Het is een beetje verschillend.
want Reactor bijvoorbeeld, daar hadden jullie geïnvesteerd en niet veel later was al die exit. Wisten jullie dat, zeg maar, of was het gewoon, ja, ik weet niet, was er een stroomversnelling?
Dat is echt een stroomversnelling geweest. Kijk, Reacta was al met IBM in gesprek over commerciële samenwerking. Dat liep al een tijdje. En ja, op een gegeven moment was er een nood, een interesse aan de IBM-kant om Reacta te kopen. Die commerciële gesprekken liepen al omdat er eigenlijk wel een hele goede fit was en Reacta een goed stuk, een stuk in de IBM-portfolio of een gat in de IBM-portfolio goed vulde. Dus er waren hele goede gesprekken, veel interesse van beide kanten. Ja, op een gegeven moment komt een IBM dan met een voorstel. En dan is het eigenlijk aan de founders voornamelijk, maar ook bij de andere aandeelhouders natuurlijk, om te beslissen of we daarin gaan. Uiteindelijk, dit voorstel was zo goed.
Offer you can't resist.
Ja, bij wijze van spreken. En goed, IBM wilde Reacta echt graag inlijven. En dat is ook gebeurd.
Ja, want dit was wel een investering die jullie dus vanuit het tweede fonds hebben gedaan. Volgens mij vrij vroeg in het tweede fonds, toch? En dan heb je dus in principe nog een tijdje te gaan. Dus je kunt ook zeggen, nou ja, als we nog even 5 jaar doorkarren, dan.
Ja, dat is exact de afweging
Dat is een afweging,
die
ja.
iedereen maakt dan van goh, gegeven het aanbod dat er ligt, denken we dat we beter kunnen doen, bij wijze van spreken, door verder te gaan.
Ja.
En ik denk dat voor Jack natuurlijk allerlei mogelijkheden daartoe waren. Maar goed, daar zit misschien wat risico aan vast. Dat kost tijd. Goed, eigenlijk, ik wil niet al te veel in uitweiden over de precieze details van het denkproces daar, maar uiteindelijk heeft Reacta besloten om op dat voorstel in te gaan en was het toen redelijk snel kwamen tot de conclusie.
En is het dan toeval dat het 3 Amerikaanse bedrijven waren die jullie portfoliobedrijven opkochten?
Nou, moet ik zeggen, ik weet niet exact wat de nummers zijn, zeg maar, qua M&A wereldwijd, maar de US is altijd een vrij actieve M&A-markt en de grote technologiebedrijven zitten daar. Veel kapitaal zit daar. Dus ook veel exits gaan, als het gaat om verkoop aan andere industriële partijen, gaan naar de US.
Ja.
Aan de andere kant is het ook niet echt een verrassing, want we willen investeren in start-ups die ja, zeg maar een global scope hebben. En dat betekent dat we ook echt wel kijken naar of ze US klanten hebben of ze al partnerships in de US hebben.
Ja.
We weten dat dat gewoon optionaliteit creëert als het gaat om M&A naar de toekomst toe. Dus als je alleen investeert in partijen die zeg maar dominant willen zijn op de Nederlandse markt, ja, dan kun je niet altijd verwachten dat je goede exits naar de US hebt. Maar als je investeert in partijen die, waarvan een van de criteria is dat ze zeg maar US presence hebben, dan, ja, dan in die zin is het dan geen toeval.
Precies. Ja, het viel me wel op als ik keek naar de eerdere exits van Fortino. Dan was dat volgens mij veel meer verspreid. Dus voor mij een Duitse partij, ook wel wat Amerikaanse trouwens, maar ook Zweedse, Engelse volgens mij. Dus dat ging een beetje alle kanten op. En denk je dan dat er nu misschien ook door jullie strategie, of misschien wel door jou met je netwerk daar of zoiets,
nee.
Of de markt in Amerika, dat dan zorgt voor die Amerikaanse interesse? Of is dat, ja, het kan ook gewoon toeval zijn natuurlijk, dat de volgende weer een Zweedse of zo is. Maar...
De volgende kan altijd Zweedse zijn. Nee, ik denk het is, dat er wel een beetje geluk en toeval bij, komt erbij kijken. Maar ja, wat ik zei, het is in die zin geen toeval dat we zeker nu, of recentelijk, misschien meer dan 5 jaar geleden, op dit moment meer kijken inderdaad naar, heeft dit bedrijf een global scope en een global opportunity?
Ja.
Hebben ze al die eerste stappen gezet. En dat kan heel vroeg, hè? En als je kijkt hoe sommige van die deals tot stand komen, het is niet altijd dat je aan het werk bent en je bezig bent je bedrijf te schalen in Europa en opeens klopt er iemand uit Amerika aan. Het is voor een founder vaak heel nuttig om al vrij vroeg te beginnen met partnership discussies, het bouwen van relaties met partijen met wie je kunt partneren, maar die ook eventueel op een gegeven moment interessante kopers kunnen zijn. Dat kan een proces zijn van jaren, of soms wat korter. Maar ik denk dat het voor elke founder goed is om na te denken van oké, wat zijn potentiële kopers van mijn onderneming? Waar kan ik de beste kopers vinden? En is er een angle om nu al discussies te hebben die zeg maar een short-term commerciële impact hebben, long-term exit opportunity kunnen creëren? En de founders in veel gevallen doen dat ook. En dat verstandige manier is om naar M&A te kijken al in een heel vroeg stadium.
Ja, dat is echt een relationeel proces dus.
Ja, ja, in sommige gevallen is het puur het gevolg van een relatie. Hè? En als dan zo'n proces wat stroef loopt, maar de CEO's kennen elkaar al lang en ja, goed door een deur, ja, dan kan dat ook echt helpen.
En wat is jullie rol daar dan in? Ondersteunen jullie dat? Of nemen jullie die bedrijven mee naar Amerika, bij wijze van spreken? Wat doen jullie daarin?
Ja, ik ben nu sinds mei 2021 bij Fortino. Ik heb nog niemand meegenomen naar Amerika.
Ook maar, door omstandigheden, denk ik.
Nee, maar dat zijn, ja, exact. Maar dat zijn discussies die je hebt, één op één met de founders, in de board. En het is ook, ja, wat ik zei, het is een beetje een onderdeel van de selectie. Als je merkt dat founders al al wat mensen kennen in de US, wat partners en customers hebben in de US.
Ja.
En dan zie je gewoon dat ze naar de wereld kijken en naar hun targetmarkt kijken als een global opportunity. En dat zijn wel de dingen die wij belangrijk vinden.
Ja, oké. Tot slot dan denk ik, wat is het advies dat jij aan founders wilt meegeven die willen fundraisen? Je hebt natuurlijk wat dingetjes genoemd over ook de groeiplannen, hoe je dat slim kunt aanpakken, ook met het oog op een eventuele exit in de toekomst. Maar specifiek voor fundraisen, wat kun je daar adviseren?
Ja, het scheelt een beetje. Ik denk als het je eerste fundraise is, zou ik echt ten rade gaan bij andere founders in je netwerk die dat al een keer hebben gedaan. En gewoon eens vragen hoe dat werkt, hoe dat gaat. Mm-hmm. Hoe het proces gaat, stap voor stap, welke informatie je moet voorbereiden. Als investeerder is het groot verschil of een founder bij je komt met een half deck Of een mooi gepolished deck en je vindt het interessant en het blijkt dat de data room al klaar staat, bij wijze van spreken. Dat betekent dat je eigenlijk heel snel beslissing kunt maken, positief of negatief, hè? Maar dat je heel snel beslissing kunt maken, dat je een efficiënt proces kan maken voor iedereen. Dus dat zou ik aanraden. Soms is het ook handig om al vroeg met investeerders te praten en te proberen een aantal friendly investors te vinden, bij wie je eigenlijk een beetje wat feedback kan vragen om je deck. Ik heb dat zelfs ook wel eens dat een founder bij je komt en die zegt van, goh, ik ben nog niet aan het fundraisen, maar ik wil graag wat feedback op mijn deck. Of ik wil even mijn verhaal vertellen en ik wil graag je feedback horen. Mm-hmm. Ja, goed, dan besteed je daar een half uurtje aan en dan kun je zeggen, nou, goh, ik mis dit of ik mis dat. Of je zou hier eens aan moeten denken. Kijk, en het is, ja goed, dan geef je gewoon advies en dan hoop je dat je, als de founder echt aan het fundraisen is, dat hij als eerste bij jou komt.
Ja, precies. Ja.
Dus die opportunities heb je ook als
founder. Dus jij bent ook zo'n friendly investor?
Ik probeer het wel, ja. Het is, ik probeer het wel. Ik probeer er wel af en toe tijd voor te maken. Want weet je, je leert ook. Je leert ook van horen waar founders mee bezig zijn. Welke problemen ze denken dat er zijn in de markt die ze willen oplossen. En ook al zijn ze misschien wat vroeg, dan is het misschien op een later moment wel opportun voor ons. Dus ik probeer dat wel te doen. Ja.
Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check. Wil je alles weten over venture capital, fundraise en deal terms? Bestel dan mijn nieuwe boek Startup Funding, dat ik samen met startup advocaat Sjoerd Mol heb geschreven. Zoek bijvoorbeeld op bol.com op Startup Funding en bestel het daar.